Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 12. En wij zingen de versen 1 en 7. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Psalm 12, de versen 1 en 7. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Openbaring 3. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 6. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking voor vanavond. Openbaring 3, de versen 1 tot en met 6. En daar lezen wij het woord van de Heere. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dan zullen we nu zingen Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkt en eer. 29, vers 1. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken. En in het gebed willen wij ook denken aan Lieneke en Johan Okker. Dat zijn de kinderen van broeder en zuster Van Dis. Want deze kinderen gaan deze week met hun drie kinderen naar Dekar voor zendingswerk. Voor tenminste een jaar en nog langer. We willen hen ook de Heere opdragen. Zullen wij bidden. Barmhartige Heere, zo bent u een God van alle trouw en genade. Het is trouw al wat u ooit beval. En het staat vast op waarheid pal. Het is door uw trouw, Heere, dat wij nog gemeente mogen zijn. En door uw trouw dat wij hier vanavond weer in uw huis mogen zijn. En dat u ons spaart en draagt in het leven. En dat u ons omringt met zoveel zegeningen. Heere, u bent heel goed voor ons. Leer ons dat ook zien. En geef dat wij oprecht u zullen prijzen en dankbaar zijn voor het vele goede wat u ons schenkt. Heere, we zijn hier weer bijeen voor de tweede maal op deze uw dag, om ook uw woord opnieuw te overdenken. En zo hebben wij ook uw zegen nodig, want zonder u kunnen wij niets. En zo vragen wij u, Heer, om de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u afdalen en in ons midden zijn? Wilt u ons helpen te luisteren, dat er geen hinderlijke gedachten zullen zijn? En dat u dienaar mag spreken naar uw zin en mening? Dat het mag zijn, Heer, een woord in betoning van de Heilige Geest en kracht. En laat de prediking van uw woord met vele verzekerdheid zijn. Heere, we geloven dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Dat uw woord slechten, eenvoudigen, wijsheid leert. En dat uw woord ontdekt, ons laat zien wat in ons is. En dat uw woord zo plaats maakt voor de Heere Jezus Christus, wanneer wij de zonden aangewezen krijgen. En wanneer uw woord ons wijst op de Heere Jezus Christus en op de barmhartige genade die er ligt in hem, zoals u, o Vader, dat gewild hebt, dat u zo uit liefde uw Zoon geschonken hebt, en dat u, o Heilige Geest, na de Pinksterdag bent uitgestort, en dat u werkt uit liefde in harten van zondaren, om hen Christus toe te passen aan het hart. En zo willen wij u danken voor deze drievuldige liefde. Heere, wij bidden u, wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En open onze ogen voor wie u bent, dat we met heilig ontzag vervuld mogen zijn om u te kennen. En dat ons leven gericht mag zijn op u, de levende God. Heere, wij bidden u om de werking van uw genade in het midden van de gemeente. U kent hen, Heere, die nog dood zijn. En daar gaat het om in deze dienst. Want Sardis, zowat een hele gemeente die dood was. Heere, het is u bekend hoe het met ons is. Wij zien alleen maar wat voor ogen is. Heere, wij bidden u, wilt u ontdekkende genade geven? Als de hele godsdienst voor ons alleen maar uiterlijk is en niet een zaak van het hart. En als er geen hartelijk verlangen is naar u, geen honger en dorst naar de gerechtigheid. Als wij geen droefheid naar u kennen vanwege onze verdorvenheid, dan bidden wij u of u dat wilt bewerken door uw Heilige Geest, of u het leven wilt schenken. Heere Jezus, u hebt eens gesproken aan het graf van Lazarus. Lazarus, kom uit. Och Heer, u kunt opnieuw toch spreken tot hen die in de gemeente zijn, die u niet kennen, die vastzitten in hun eigen levenspatronen. En zo bidden wij u, Heere, om uw genade en Heilige Geest, opdat er geestelijk leven geboren mag worden. Maar ook het geestelijk leven dat u gewerkt hebt, dat dat verdiept mag worden. En dat dat versterkt mag worden. Heere, daarvoor werkt u toch ook. En zo zien wij op tot u die in de hemel zit. In ons is geen waardigheid, in ons is geen gerechtigheid, maar alle gerechtigheid, Heere, ligt in uw Zoon. En daarom is het in de naam van de Heere Jezus dat wij tot u komen en u bidden om uw ontferming, om uw zegen. Heere, wilt u heel de gemeente gedenken? U kent een ieder van ons, ook hen onder ons die het leven misschien moeilijk vinden, hen die er alleen voor staan. Gedenk u weduwnaren en weduwen. Gedenk ook hen die een lege plaats in hun leven hebben en dat hen veel verdriet geeft, nog steeds, soms na jaren, waar ze eigenlijk niet over kunnen spreken met anderen. Of zij die wat teleurgesteld zijn in het leven. Heere, laten al deze moeite ons toch mogen brengen bij u, om bij u al onze noden en zorgen neer te leggen, om van u rust te ontvangen, om van u uitzicht te krijgen op wie u bent en op uw toekomst, wat u weggelegd hebt voor hen die u vrezen en dat u daar nu al een voorsmaak van wilt schenken. We bidden u voor jongeren, dat ze getrokken mogen worden tot u, dat ze mogen herkennen dat u, Heere Jezus, de waarheid bent en dat u de waarheid spreekt. En laat die waarheid ook in hun harten mogen leven. We bidden u voor kinderen. O Heere, doe hen indrukken ontvangen op hun jonge leeftijd van wie u bent. Indrukken die ze nooit zullen kwijtraken. O geef dat onder ons, Heer, onze kinderen, u toch zouden vrezen vanaf hun kinderjaren af. Heere, wilt u dat bewerken? Heere, gedenkt u heel de gemeente, de ouderen, hen die heel oud zijn, die ook het gebrekkige van het lichaam ervaren, zaken waar ze vroeger nooit aan dachten, daar gaan ze nu doorheen. En wilt u hen kracht geven om dat te verwerken en ook dat voor u neer te leggen. En om goede moed te hebben in u. Heere, zegent u het werk van de kerkenraad. Bedouwde broeders met uw Heilige Geest. Geeft u hen wijsheid. Schenk hen een aanhankelijk leven aan uw genadetroon. Ondersteun ook uw dienaar in al het ambtelijk werk. Want ook hij kan niet zonder u. Heere, zo bidden wij u ook voor de kinderen van broeder en zuster van Dis. Heere, wilt u bij hen zijn wanneer zij deze week zullen vertrekken naar Dakar. Om daar ingewerkt te worden. Om daar woonruimte te zoeken. Om daar les te geven. En de voorbereidingen daartoe. Maar u weet ook wat hen werkelijk drijft. Dat uw koninkrijk zal komen. Wilt u hen daarbij in dienst nemen? Wilt u hen openingen geven? En wilt u hen contacten schenken? En dat ze tot zegen mogen zijn voor mensen daar in de kar die versterking nodig hebben. Of die misschien helemaal vervreemd zijn van u en u niet kennen. Heere, schenk hen genade om met verstand en wijsheid te spreken van u. Heere, stel zo Lieneke en Johan tot rijke zegen. En wilt u hen voorgaan, hen behoeden en beschermen. We bidden u, Heere, voor uw koninkrijk door heel deze wereld heen. En wij bidden u om de uitbreiding daarvan. O Heere, daar bidden we u bijna elke zondag om. Maar dat is ook het enige wat werkelijk belangrijk is in deze wereld. Dat uw koninkrijk uitgebreid zou worden. Dat er elke dag weer velen tot bekering zouden komen. Duizenden en duizenden. Heere, we zien op u, omdat u almachtig bent. Ondanks het woeden van vervolgers. Ondanks straffen en gevangenschappen is uw macht zo groot dat u uw koninkrijk kunt uitbreiden. Heer, wilt u het doen, ook in de moslimwereld, waar zoveel geweld is en haat en onrust. Wilt u, Heere, moslims brengen tot de rust van het evangelie van Jezus Christus. Heere, u bent machtig. En het zijn zulke heerlijke berichten wanneer we van tijd tot tijd iets mogen lezen of horen wat u doet. Gedenkt u ook het werk van Faridun Fuad uit Rotterdam, die onder de Koerden werkt hier, maar ook in Irak. Geeft u hem genade en kracht om dat werk te doen. En geef, Heere, dat uw koninkrijk mag komen, dat uw kerk versterkt wordt, ook hier in het Westen, waar zoveel goddeloosheid in onze maatschappij zich bruut en met geestelijk geweld opdringt aan heel onze maatschappij. Dat de zonde niet alleen getolereerd, maar dat het gepropageerd moet worden op schaamteloze wijze. O, breng ons volk tot bekering, Heere. En geef dat uw woord toch velen mag bereiken. En bekeer ook ons. Want ook wij horen bij dit land en volk dat wij niet achteruit zullen zitten en zullen genieten van het feit dat wij bij een gemeente mogen behoren. Maar dat er ook in ons hart mag leven dat wij bereid zijn om in uw dienst te staan. Maak ons levende getuigen waar u ons ook plaatst. Op school, op de universiteit, op college, op het werk, op kantoor. Heere, maak ons levende getuigen van u. En gedenk ons ook nu in deze dienst, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 10, de versen 1 en 9. Psalm 10, versen 1 en 9. Geliefde gemeente, de stad Sardis was gelegen in het binnenland van Klein-Azië, het huidige Turkije. Het was de hoofdstad van de streek genaamd Lydië. En de inwoners van Sardis waren nogal trots en wat arrogant. Dat kwam door de welvaart die zij hadden. En die welvaart kwam weer door de gunstige ligging van hun stad. Het was gelegen aan de zogenaamde Koningsweg. Dat was de belangrijkste handelsweg tussen het oosten en Griekenland. En daardoor was de stad rijk geworden. Sardis was klaarblijkelijk gelegen op een heuvel. En het overzag een vallei. En aan drie zijden was de stad omringd of stond op steile, rotsachtige afgronden. Waardoor de stad van die zijden heel moeilijk te bereiken was. Er was eigenlijk maar één goede toegang tot de stad. En dat was een helling die vooraan de stad naar beneden ging. Een smal stuk land dat naar het zuiden afging. En deze toegangsweg kon ook gemakkelijk versterkt worden. En zo waren de inwoners van Sardis vol vertrouwen dat hun stad niet zomaar ingenomen kon worden. En daarom waren ze zelfverzekerd en kenden ze ook een zekere stille gerustheid. Maar de geschiedenis vertelt ons dat plotseling, toen zij dachten in die stad dat alles in rust en vrede was, toen was de vijand gekomen als een dief in de nacht. En die vijand had de stad snel ingenomen. En dat was zelfs tot twee keer toe gebeurd. Misschien waren er soldaten die rotswanden wisten te beklimmen. Of dat er een zwakke plek was in de verdere verdediging van deze stad, waar ze niet op gelet hadden. Maar onverwachts kwam deze vijand de stad binnen. Tot twee keer toe werd een gevoelige slag geleverd aan deze arrogante mensen te Sardis. En daarnaast vermeldt de geschiedenis ons, in het jaar 18 van onze jaartelling had een grote aardbeving de stad plotseling verwoest. En met hulp van de Romeinen werd Sardis weer herbouwd. Dat duurde een tijd voordat de stad weer haar vroegere luister en roem weer terugkreeg, maar het is hen gelukt. En zo werden de mensen van Sardis na verloop van tijd net zo eigenwijs en arrogant als daarvoor. Ze dachten dat alles goed met hen was. De mensen waren welvarend en rijk en ze leefden in stille gerustheid. En deze houding was helaas ook terug te vinden in de plaatselijke christelijke gemeente te Sardis. Want door Gods genade was daar ook een gemeente ontstaan. Misschien als vrucht van de prediking van de apostel Paulus vanuit Efeze, ook daar in Klein-Azië in Turkije. We weten niet precies hoe, maar door Gods goedheid was daar een gemeente ontstaan. Mensen kwamen tot bekering en er werden ouderlingen aangesteld. Maar deze gemeente werd ook al gauw gekenmerkt door een zekere zelfgenoegzaamheid en stille gerustheid. Ze vonden daar in Sardis dat alles wel heel goed met hen was. Het leek volgens hen dat de Heere maar heel dankbaar moest zijn dat hij deze gemeente te Sardis had. Deze gemeente had een naam onder de zustergemeenten. Een naam dat zij een levende gemeente van de Heere Jezus Christus was. En deze mensen te Sardis dachten daar ook net zo over. Maar dan schrijft de koning van de kerk een brief aan zijn gemeente te Sardis. En deze brief wordt meegedeeld aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. En hij moest de brief overbrengen aan zijn gemeente, de gemeente te Sardis. En zo mediteren wij, gemeente, over de brief van Christus aan de gemeente te Sardis. En we zien dan drie gedachten. Ten eerste een beoordeling. Ten tweede bekering. En ten derde bemoediging. Dus we denken na over de brief van Christus aan de gemeente te Sardis. We zien dan beoordeling, bekering en bemoediging. En u weet, gemeente, dat deze zeven Klein-Aziatische gemeenten, dat zij model staan voor de kerk van de Heere Jezus Christus, zoals hij zich op aarde openbaart vanaf de Pinksterdag tot op de dag van zijn wederkomst. Steeds zijn er gemeenten die lijken op Thyatira, of op Sardis, of op Laodicea, of op Efeze, enzovoort. En zo is het goed dat de kerk van alle tijden en plaatsen zich toetst aan wat de koning der kerk spreekt tot zijn gemeente. En we zien hierin ook al iets van het naderend oordeel. Want als u deze zeven brieven leest aan de kleine Aziatische gemeenten, dan is de toon, lijkt ons anders toe dan toen de Heere Jezus op aarde was in de evangeliën. Toen was het meer de indruk van uitnodiging tot zaligheid, uitnodiging tot troost. Toen kwam de Zoon des Mensen niet om te verdoemen, maar om te behouden. En zo nodigde de Heer Jezus steeds en deed hij wonderen en tekenen. En met groot geduld werkte hij onder het volk. En hij gaf zichzelf voor het volk. En hier in de zeven Klein-Aziatische gemeenten, dan zien we soms hele strenge terechtwijzingen. En toch is het dezelfde Heer Jezus. En we zien hierin iets naar voren komen van het eindoordeel dat straks zal komen. Wanneer de Heere Jezus ook terugkomt. Niet om genade voor genade te geven aan arme verloren zondaren. Maar de Heere Jezus zal dan terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zij die niet wilden dat hij koning zou zijn in hun leven, zij zullen weggeworpen worden van zijn aangezicht. En zo zien we iets van dat toekomende oordeel hier ook in doorklinken. En zo heeft de Heer ook iets te zeggen over die gemeente te Sardis. En zo heeft de Heer Jezus gezegd aan zijn knecht Johannes, schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Dus hier zien wij dat de Heer Jezus de zeven sterren houdt en vasthoudt met zijn hand. Die zeven sterren zijn wel eerder tegengekomen. Dat zijn de zeven voorgangers. We kunnen ook zeggen de kerkenraden. Eigenlijk heel de gemeenten. Die worden in zijn hand gewogen en vastgehouden. De Heere kent zijn dienaren en zijn gemeenten. Ze zijn volledig van hem afhankelijk. Ze staan ook volledig onder zijn gezag, wat hij gesproken heeft. En daarnaast heeft de Heere Jezus ook de zeven geesten. En wat zijn nou de zeven geesten Gods? Dat is een verwijzing naar de Heilige Geest. Zeven is een getal van de volheid, getal van God. En zo zijn de zeven geesten Gods een aanduiding voor de Heilige Geest. Dus de Heere heeft de Heilige Geest in zijn hand en hij kan de Heilige Geest geven aan wie hij wil. Hij kan ook de gezegende werking van de Heilige Geest onthouden. De Heer heeft beschikking over de Heilige Geest, want de Heer Jezus heeft de Heilige Geest verdiend door zijn lijden en sterven, door zijn gehoorzaamheid aan God. En het is juist door de Heilige Geest dat zondaren tot bekering komen. En nu zal het blijken dat deze gemeenteleden te Sardis de krachtige werking van Gods Geest nodig hebben. Dat ze weer levend gemaakt worden. Dat ze tot bekering komen. Dat ze verlost worden van hun dorheid en hun doodsheid. Hij heeft de zeven geesten Gods. En dan gaat de Heer Jezus verder, ik weet uw werken. En vaak is het zo bij andere gemeenten dat de Heer Jezus eerst een aanbeveling doet. Of iets positiefs van die gemeente zegt. Dat zagen we bij Efezen of bij anderen. Maar hier ontbreekt die aanbeveling. Hier gaat de Heer niet eerst iets positiefs over de gemeente te Sardis zeggen. Nee, de Heer zegt, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. De Heer Jezus weet hun werken. En dat hun werken niet goed zijn. Dat zij de werken doen van de ongerechtigheid. Ze hebben de naam dat zij leven, maar ze zijn dood. Ze denken dat alles wel goed met hen is. Ze zijn heel tevreden met zichzelf. En ze vinden zichzelf ook beter dan een ander. We kunnen vanuitgaan dat het kerkbezoek goed was daar in Sardis. En dat er ook bepaalde activiteiten waren. Dat ze de schijn hadden dat ze een levende, actieve gemeente waren. Er werd van alles georganiseerd. Ze hadden de naam dat ze levend waren. Maar in werkelijkheid was ze dood. En wat een vernietigend oordeel. En wat een vreselijk woord. Dat de Heer Jezus moet spreken over zijn gemeente te Sardis. Gij zijt dood. En toch had ze een goede naam. Wanneer heeft de gemeente een goede naam? Wanneer zeggen wij dat het goed gaat in een gemeente, wanneer het kerkbezoek toeneemt? Wanneer mensen een goede dunk van zichzelf hebben? Dat ze zichzelf heel rechtzinnig vinden? Maar in feite was die gemeente te Sardis dood. Die gemeenteleden te Sardis, ze leven niet door het geloof. En u die daar in Sardis woont, u hebt geen ware hoop. U hebt veel activiteit, maar u kent de liefde niet. U hebt een godsdienst. Veel mensen hebben een godsdienst. Maar het is een godsdienst die op de mens gericht is, daar bij u in Sardis. In heel uw godsdienst bent u niet op de Heere gericht, maar op uzelf en op uw godsdienstige activiteiten. Daar vindt u een bepaalde voldoening in. Maar u bent niet gericht op de Heere Jezus. Het gaat u er niet om zijn beeld gelijkvormig te worden. U bent in waarheid nooit een verloren zondaar geworden voor de Heere Jezus. U hebt nooit geleerd uw leven te verliezen. En u hebt nooit geleerd het ware leven te vinden in Jezus Christus. U komt naar de kerk. U brengt uw gaven voor de kerk. En u doet mee met de godsdienstige rituelen, maar uw hart ligt er niet in. Uw hart ligt in uw rijkdom en in uw welvaart. U hebt het heel goed. U bent erg onder de indruk van uw welvaart en u zegt dat moet toch zeker een blijk zijn van Gods gunst over ons leven. Dat we het zo goed hebben en dat de handel zo goed gaat. En dat we een goed inkomen hebben. Maar U daar in Sardis, u hebt nooit gezien dat u zonder de Heer Jezus niets kunt doen. Ja, u geniet de wijn van de wijngaarden die groeien op de hellingen rondom uw stad. Maar u bent nooit verenigd geworden met hem die de ware wijnstok is. U geniet rijkdom, maar u hebt nooit gezien dat u arm bent en ellendig. U hebt nooit gezien dat de ware rijkdom ligt in de Heer Jezus Christus. U hebt een goede naam, maar u verdient die goede naam niet. Want in het aangezicht van de Heere God bent u dood. En zo, gemeente, hoe zit het met ons hier? Met mij en met u? Wat zou de Heere van ons zeggen? Op de dag des Heeren gaan velen naar de kerk. En we geven onze gaven. En we hebben ook vele activiteiten. We zijn goed georganiseerd. Dat is een goede zaak. We willen gefundeerd staan op Gods woord en de belijdenis. En dat is ook goed. En zo kunnen wij ook de indruk geven dat wij leven. Maar misschien moet de Heere van u en mij zeggen en van ons zeggen. Gij zijt dood. Wij zijn geen hartenkenners. En uiterlijk kan alles heel goed lijken. Maar het is belangrijk dat wij onszelf onderzoeken. Of we geen kunstmatig en oppervlakkig geloof in onze harten is. Uiterlijk kan alles goed lijken. We kunnen veel godsdienst hebben. Maar kennen we ook de kracht van de ware godsdienst? Vervullen wij godsdienstige plichten, maar dat ons hart voor hem gesloten is? Zo behoort het toch een worstelen te zijn om genade, een worstelen om de Heere te kennen en de kracht van zijn opstanding, om vernieuwd te worden naar zijn beeld. En zo moet een mens toch ook indrukken hebben van zijn eigen verdorvenheid. Zo spreekt de schrift toch ook. Ik zal maken dat u een walg hebt van uzelf vanwege uw ongerechtigheden. En dat er ook een besef onder ons is, zoals het avondmaalsformulier zegt, dat gemidden in de dood ligt. En dat er een honger en dorst naar Christus is. Kennen wij dat worstelen om genade? Is het ons een last dat we hem niet meer lief hebben? Vragen wij naar de Heere en naar zijn sterkte in de roeping die wij in het leven te vullen hebben. Maar wij zijn ook wat verantwoordelijk voor de mensen om ons heen, met wie wij werken, met wie wij studeren. Wij weten de weg tot de zaligheid en zij weten het vaak niet. Zijn we daar ook bezorgd over? Proberen we ook licht te verspreiden? Zoeken we ook naar mogelijkheden om een kort woord, misschien één zin, over de Heer en zijn liefde te zeggen? U hoeft geen hele verhaal op te hangen. U hoeft geen 5 zinnen te zeggen. 1 of 2, juist gekozen, precies op de juiste tijd, door de Heere gegeven, een gelegenheid om goed van hem te spreken. En bidden we ook voor hen met wie we werken, met wie we studeren. En vragen we de Heer of hij hun harten wil openen. Er is toch niets te wonderlijk voor de Heere. Zijn we bewogen met hen om ons heen? En is er een hartelijk gebed voor elkaar, ook in de gemeente, bij name? En kennen wij dat leven in de binnenkamer, waar de hemel zo laag kan hangen en waar het zo goed kan zijn, dat de liefde tot de Heer in ons hart brandt? Dat zal heus niet elke keer zijn als u in de binnenkamer bent. Maar ik geloof vast dat als dat uw patroon is, dat u toch van tijd tot tijd iets zult merken van de nabijheid van God. Want hij hoort het gebed. En daar in de binnenkamer waar u ontdekt wordt en zicht krijgt op wie u bent in uzelf voor God. Dat u een arme, schuldige zondaar bent. En dan gaat u bedelen om zijn genade. En dan gaat u bidden in vertrouwen. Pleitend op zijn woord en op zijn beloften die hij uit genade u geeft. Opdat u daardoor versterkt zou worden. En dat u dorst naar hem. Misschien dat u van uzelf zegt dat u het niet hebt. En dat het, dat is dat nabije leven met de Heere. Dat u het niet durft zeggen dat u een kind van God bent. Het gaat er ook niet om wat u van uzelf zegt. Het gaat erom wat de hemel van u zegt. Het gaat erom dat u in de binnenkamer uw hart voor hem uitstort. Om alles van hem te verwachten. En dat de tere vreze des Heren gevonden kan worden. Zijn dit werkelijkheden voor ons? Dat we de nood van de gemeente, van de kerk en van ons eigen hart en ziel voor de Heren neerleggen. Het gaat niet om een formele godsdienst. Allerlei plichten, allerlei dingen die we doen. Dat maakt de mens zo moe. We hebben op den duur geen zin in. Het hart moet erin zitten. Een hart dat brandt van liefde. Er moet een warme, bevindelijke godsdienst zijn. En zo gemakkelijk, ook in een kerk, kan het zijn dat wij ons leven leiden afgesloten van God. Want we zien het niet bij elkaar. We zien het niet van elkaar hoe wij zijn alleen voor de Heere. Of we de Heere voorbij leven of niet. Uiterlijk lijkt alles heel mooi. Uiterlijk kan alles vol leven zijn. En dat weten we toch ook heel goed als we in ons hart kijken. Of de Heere centraal staat. Of hij alles voor ons geworden is. Of dat er toch maar wat. Ja, wat oppervlakkig is. Ja, natuurlijk, we moeten naar de kerk en dat doen we ook wel. Maar voor de rest, de liefde is er niet. Als dat zo is, ja, dan zijn wij dood. Dan gebiedt de Heer ook niet zijn zegen, want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Zelfverloochening. Dat kenmerkt het leven van een kind van God. Laten we daarom onze harten onderzoeken. En laten we maar niet zo gauw denken dat het wel goed met ons is. Dat we beter zijn dan anderen. Dat wij tenminste rechtzinnig zijn. En dat wij zuiver op de graad zijn voor wat de leer betreft. Nee, het gaat om ons hart. En laten we niet te gauw denken dat wij een vruchtbare boom zijn, terwijl we in de ogen van de Heere een dode tak zijn. En zo is ook een groot gevaar in onze tijd. Omdat er zoveel kerken zijn die de waarheid verlaten, die het woord van God opzij zetten, die daar kritisch tegenover staan. En er niet voor willen buigen. Dat worden dode kerken. En die kerken verkruimelen en verdorren. En ondertussen kunnen wij zeggen dat wij rechtzinnig zijn. Dat we staan op schrift en belijdenis. Dat is allemaal mooi, maar dat is niet genoeg. Het gaat niet om de naam die we hebben. Maar om oprechte, hartelijke liefde. Een verlangen naar hem. Nou, zo was de beoordeling van die gemeente te Sardis. Maar er wijst de Heere ook op bekering. Want er staat er in vers 2, zijt wakende. En dat betekent, zei het wakende, word wakker. Besef wat u aan het doen bent. U slaapt. U slaapt een stille gerustheid. Terwijl de vloek op u rust. Word wakker en blijf wakker. Besef uw zonden. Besef uw armoede. En ga uit naar de Heer om van hem te begeren al wat u ontbreekt. Besef dat hij toch de parel van grote waarde is. Ja, laat er overgave mogen zijn aan hem. En zelfverloochening. Zijt wakende. Bid om geopende ogen. En als u niet weet hoe het met u is, vraag er maar aan de Heere. Heere, wie ben ik voor u? Toon mij wie ik ben. Want ik begeer op de smalle weg te wandelen. Om achter u aan te komen. Doe wat nodig is, Heere. Opdat ik voor eeuwig van u mag zijn. Zijt wakende. Waken in het gebed. Waken met de geopende Bijbel. Wakende. En dan zegt de Heere Jezus, versterk het overige dat sterven zou. Want er waren nog steeds hen in Sardis die nog niet dood waren. Er waren nog gemeenteleden in Sardis waar het leven dat eens bloeide nog steeds aanwezig is. Maar ze lijken op een kaars waar de vlam al kleiner begint te worden en zwakker. Ze moeten versterkt worden. Die vlam moet aangewakkerd worden. Hoe is het bij u? U bent toch niet gevoelloos geworden? Uw geweten is toch niet stijf geworden? We zijn toch onder de indruk van de goedertierenheid en de barmhartigheid en de liefde van Christus, zodat ons hart opspringt van vreugde? Het is verdrietig om in zo'n situatie te zijn waarbij we aan het wegkwijnen zijn. Versterk het overige dat sterven zou. Als het zo doorgaat, dan gaat het vlammetje uit. Dat geestelijk leven, dat moet gekoesterd worden, moet versterkt worden. Bekering moet plaatsvinden. Concrete bekering. En dan kunnen we ons afvragen, ja, maar kan ik dat doen? Denk dan terug aan wat de Heer Jezus hier aan het begin van deze brief gezegd heeft. Hij heeft de zeven geesten. Nee, wij kunnen in eigen kracht ons niet bekeren. Wij kunnen onszelf geen hart geven overvloeiende van liefde. En wij kunnen onszelf geen vrede geven met God. Het is allemaal genade. Maar de Heere Jezus heeft de zeven geesten. En hij kan zijn Heilige Geest uitgieten. En hij kan het geestelijke leven bewerken. En hij wil en zal dat doen. Al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat u niet kunt, dat kan hij wel. Roep daarom de naam des Heren aan. En misschien zou u van uzelf zeggen, ja, maar ik ben dood. Ik weet het. En wat voor hoop zou er nog van mij zijn? Ik ben dood, ik heb de Heere zo lang laten roepen in mijn leven. Nou, u mag het weten dat doden zullen horen de stem van de levende God. En zij die horen zullen leven. Er is een leven voor dode zondaren. Ezechiël zag het al in dat gezicht van de dorre doodsbeenderen. Hij zag hoe de geest van God in die dode lichamen ging werken. Ze stonden allemaal op hun voeten. Ze kwamen tot leven. Stervende zielen gaan weer leven. En dat doet God door zijn geest. Daarom is er hoop voor dode zondaren. Ja, er was veel nodig voor die gemeente te Sardis. Want de Heere zegt verder, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Hun werken waren lege vormen, lege omhulsels. Hun godsdienst bestond uit rituelen. En de Heere zag diep in hun leven. En de Heer had het eerder gezegd: hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Johannes 15, vers 8. Maar Sardis gaf God niet de eer. De Vader werd niet verheerlijkt. Want Sardis bracht weinig vrucht voort van ootmoed en van zachtmoedigheid en van liefde en van verbrokenheid. Dat was niet bij hen. Hun werken waren niet vol voor God. Hoe kunnen we dat nog meer bezien? Wat betekent dat als de werken niet vol zijn? Nou, we weten van de catechismus wat goede werken zijn. Dat zijn werken die tot eer van God zijn. Die gedaan worden volgens de wet van God. En die verricht worden met waar geloof. Dat zijn goede werken. En wanneer één of meerdere van deze aspecten ontbreken, dan zijn die werken niet vol voor de Heer. En zo was het bij Sardis. Deze kenmerken waren afwezig. Het ging hen niet om de eer van God. Het was niet hun gebed: hoe wordt de Heere Jezus verheerlijkt in mijn leven? Ze waren niet gericht op de eer van God. Ze waren gericht op hun welvaart en hun gemak en hun goed leven dat ze daar konden leiden, daar in Sardis. En de wet van de Heere, nee, die hadden ze niet echt lief. Het was niet hun betrachting al de dag. Ze gingen daar niet de Heer om vragen: leer mij naar uw wil te handelen. En het geloof, ja, dat was ook maar heel zwak. En hoe zit het met ons? Ik denk dat er reden is voor u en mij dat we onze hoofd gaan buigen met schaamte. En dat we het ook maar belijden voor de Heere. Ik en u, al onze werken uit geloof, gericht op de wet Gods. En dat God verheerlijk mag worden. Ik denk dat we allemaal wel huiswerk hebben. En dat we dat ook maar in de binnenkamer moeten neerleggen voor de Heere. En laten we dan maar het gebed vermenigvuldigen. Dat die zeven geesten Gods ook ons geschonken wordt. En dat is een gebed dat we heel ons leven nodig hebben. Tot het laatste toe. Schenk mij, Heere, uw Heilige Geest. In alle facetten, in alle fasen van het leven. En daarom gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Gedenk hoe gij het ontvangen hebt. Het was een tijd, waarschijnlijk toen die gemeente gesticht was, dat mensen tot bekering kwamen. En denk dan terug, zegt de Heer Jezus, hoe het toen was. Hoe u met liefde en met heilig ontzag en met vuur in uw ziel dat evangelie omhelst hebt. En dat u verlost werd van een ijdele wandel. Dat u de volheid zag die er in de Heer Jezus was. En dat er een alle deze wereld was leeg en zinloos. Gaf geen inhoud aan het leven. Toen brandde hun liefde tot de Heer. En zie wat er nu van u geworden is, zegt de Heer Jezus. Misschien is er in ons leven een tijd geweest dat wij het woord van God met vreugde en blijdschap ontvangen hebben. Een tijd waarin de Heer zo nabij was. En dat het woord van God een levend woord was. Misschien is er allemaal wat zwak geworden. Misschien dat de verachtering plaatsgevonden heeft in de genade. Dat is heel goed mogelijk. En denk dan terug aan hoe u het woord ontvangen hebt. En bekeer u tot de Heere. Houd vast wat hij u gegeven heeft. Stort uw hart uit voor hem en leef bij het woord. En vraag de Heer om u geestelijk te vernieuwen. Om u te leren naar zijn wil te handelen. Misschien zijn die eerste indrukken van diepe blijdschap en diepe vrede en liefde die u misschien in het begin gehad hebt, dat die niet zomaar terugkeren. Dat kan. Daarmee is niet gezegd dat het geestelijk leven nu waardeloos geworden is. Nee, de Heer had zijn bedoeling met u aan het begin van het geestelijke leven, toen alles zo ruim en vlak was, toen u dacht, nou zal ik nooit meer zondigen. Toen werd u gebracht in een blijdschap en een vreugde die totaal nieuw voor u was. En u wil daar altijd wel vasthouden. Nou, dat was een voorsmaak van wat God straks zal geven in volmaaktheid. Maar nu wil hij dat u de strijd des geloofs gaat strijden. En misschien dat die eerste emoties niet zomaar terugkomen. Misschien iets daarvan. Maar die diepte voor uw eigen besef. Maar dat betekent niet dat u daarmee dood bent. Dat er daarmee niets is. Het heeft ook te maken met de soevereiniteit van God. Wat het Gode behaagt. En er kunnen zo omstandigheden in uw leven voorkomen. Dat de Heere zeer nabij is. En dat uw ziel weer opnieuw als een gewaterd hof is. Vol bloei van de goedheid van de Heere. Daar is de Heere ook vrij in. Maar gaat u nu leven bij dat woord van God. En dagelijks met hem leven. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. De Heere zegt, bekeer u en keer terug tot mij. Anders kom ik opeens, onverwacht, plotseling, als een dief in de nacht, kom ik bij u. En daar wisten ze wat van in Sardis. Want hun stad was een keer opeens binnengevallen door de vijanden. Tot 2 keer toe. En opeens begon de aarde te rommelen bij een andere gelegenheid. En de vreselijke aardbeving en de huizen stortten in opeens. En dat gebruikt de Heer als een beeld. Opeens zal ik komen. Opeens zal het oordeel er zijn. Er was toen nog genade voor Sardis. En er is ook nu voor ons genade. Maar we mogen de genade van God niet veranderen in een kussen om daar maar op in slaap te vallen. De Heere wilde wij onze zonde belijden. Onze schuldige onmacht voor hem neerleggen. En dat de Heere de eerste plaats in ons leven heeft. En dat er een toewijding mag zijn aan hem. Maar als dat er niet is, als we doorgaan zonder hem en we nemen de Heer niet serieus op zijn woord en we laten de Heer maar praten, maar spreken en roepen en wij negeren hem, dan kan de Heer opeens plotseling komen met zijn oordelen. En dat is ook gebeurd daar in Sardis. Of weten we de geschiedenis niet precies van wat daar gebeurd is. We weten wel dat eeuwenlang daar geen gemeente meer is. En we weten wel dat het nu een ruïne is. En dat de islam, dat land en ook die streek, heeft overweldigd. En waar eens de Heere Jezus beleden werd, daar is nu de deprimerende duisternis van het moslimgeloof. De Heere kwam als een dief. Toen ze dachten dat alles goed was, overviel de islam hen. En de laatste formaliteiten van het christelijk geloof werden gedoofd. En sinds die tijd zijn ze in de greep van de islam. En ze zijn nog steeds daar in duisternis. Er was eens een christelijke gemeente daar. Maar die is ten onder gegaan. Het is een waarschuwing voor ons. 1000 jaar lang is er een bloeiende christelijke kerk geweest. In Afghanistan. In Pakistan. In Peshawar. In Irak. In Iran. 1000 jaar lang. Vanaf het begin van de geschiedenis van de kerk. Tot in de middeleeuwen toe. Toen wij nog in berenhuiden hier rondliepen. Was daar al een bloeiende gemeente in die landen. En nu is het weg. We geloven dat de Heere daar nu nog uit genade weer aan het werk is. Om mensen in Irak en in Iran te bekeren. Dat moslims tot geloof komen. Maar het is nog steeds een kleine minderheid. Die bloei is er niet. Wat er eens was. En zo is het oordeel van de Heere te vrezen. Wij mogen niet in de kerk zitten en onbekeerd blijven. Zo gemakkelijk kunnen we ons ervan afmaken. Dat mag niet. Er moet een worstelen zijn om God in ons leven te kennen. Ja, we kunnen in de kerk zitten en rechtzinnig zijn. En dat we vol zijn van de sport. Van de sportverdwazing. En dat we vol zijn van het verlangen naar welvaart. Het geld, dat ons vertrouwen is. Onze beleggingen. Dat we daarover wakker liggen. We zijn genoemd naar Gods naam. En dat we toch leven in de wereld. Misschien zelfs oneerlijk zijn. Ik hoop dat van niemand van ons geldt. Geen één van deze zaken. Dat kan. En dan zegt de Heer, indien gij niet waakt. Zo zal ik over u komen als een dief. En ge zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. Dat kan zomaar gebeuren. Dat u een bericht krijgt van de dokter dat u terug moet komen op spreekuur. De dokter wil met u spreken. Of een hartaanval. Of opeens die vrachtauto die recht op u afkomt. En die man let niet op. En dan breekt uw eeuwige bestemming aan. Dit gebeurt toch dagelijks. Want hoe we het ook wenden of keren, wij worden allemaal straks geroepen om een lange reis te maken. Er zijn heel wat onder ons die op vakantie geweest zijn. Die hebben een lange reis gemaakt en ze zijn weer terug behouden in ons midden. Er zijn ook anderen die afgelopen week op reis zijn gegaan. Er wordt wat afgereisd in deze vakantietijd. Maar weet u, wij worden allemaal opgeroepen om straks een lange reis te maken. Dat is een reis naar uw eeuwige bestemming. En als u nou op vakantie gaat, dan maakt u voorbereidingen. Dan worden koffers gevuld en gepakt. Wat moet allemaal mee en wat hoeft niet mee? U treft voorbereidingen. Maar die lange reis die wij gaan maken, treffen we daar ook voorbereidingen voor? Het is dwaas om uw ogen daarvoor te sluiten. Het is dwaas om maar voor te leven. Ik hoorde laatst van iemand, niet uit onze gemeente, maar een vrouw die was oud, was in de 90. Ja, mevrouw, het schiet al op. Ja, maar mijn moeder werd 96. Zo leven wij. Wij stellen het maar uit. Maar vandaag is de dag. Treft u voorbereidingen? Ik hoorde jaren geleden in een preek. Een voorbeeld, misschien hebt u het ook wel eens gehoord, dat er in de middeleeuwen een koning was. En hij nam een man in dienst. En hij gaf hem een hoed van een hofnar. En een hofnar, jongens en meisjes, dat is iemand die een gekke hoed opzet. En allemaal gekke dingen moet doen om de mensen aan het lachen te krijgen. En moet zich wat dwaas aanstellen en wat grapjes doen en vertellen. Om de mensen te vermaken. Dat was een hofnar. En zo werd die man in dienst van de koning genomen. om hofnar te zijn. En zo deed hij jarenlang allerlei dwaasheid, deed hij om de mensen maar aan het lachen te krijgen. En toen moest die koning sterven. En hij riep één voor één zijn knechten naar binnen om afscheid van hen te nemen. En toen kwam ook de hofnar, werd binnengeroepen. En de hofnar kwam binnen. Hij trok zijn hoed van zijn hoofd af. Hij maakte nu geen grapjes. En de koning vertelde hem, ja hofnar, ik moet een lange reis maken. En ik zal nooit meer terugkeren. En de hofnar vroeg hem, majesteit, hebt u ook uw koffer ingepakt? Want u kunt niet naar dat verre land afreizen met lege handen. Nee, zei de koning, ik heb niets ingepakt. Ik zal wel zien hoe het gaat. En toen zei die hofnar heel ernstig, majesteit, jaren geleden hebt u mij in uw dienst genomen. En toen hebt u mij deze hoed gegeven. Zodat ik mezelf als een dwaas zou aanstellen. Maar nu geef ik u die hoed weer terug. Want u bent een grotere dwaas dan ik. Wie maakt geen voorbereidingen als hij zo'n lange reis moet ondernemen? En daarom, gemeente, zijn onze koffers ingepakt. Is uw koffer gevuld met de gerechtigheid van Christus? Want zo alleen kunt u afreizen. Maar dan geeft de Heere Jezus tenslotte ook hier een bemoediging. Want dan zegt de Heere Jezus, doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Gij hebt enige weinige namen. De Heere zegt niet personen, hij zegt namen, want hij kent elk mens bij namen. Het is een persoonlijke band. In de wereld bent u een nummer. Voor de Heere God bent u geen nummer. De Heere God kent uw naam. En helemaal als er een persoonlijke band van liefde is. Tussen de Heer en uw ziel. Dan kent de Heere uw naam in die zin dat hij u vasthoudt. En dan is uw naam gegraveerd in zijn handpalm. En te midden van de verwording daar in Sardis waren er nog enkelen die de Heere persoonlijk vreesden en kenden. Ze hadden hun klederen niet bevlekt. Ze waren niet gevallen onder de druk van de wereld. Ze bleven trouw aan de Heere. Ze werden niet verontreinigd door wereldgelijkvormigheid. Ze waren ook niet met zichzelf ingenomen. En zij ontvangen straks het grote voorrecht dat ze in witte kleding mogen wandelen. En dat werkt de Heere verder uit. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. Het gaat hier om overwinnen. En in overwinnen, daarin ligt strijd. Dat verwijst naar de geestelijke strijd van Gods kinderen. Van Gods kinderen op aarde. Ze verlangen wel naar de zoete omgang met de Heere. Maar dat zijn maar uurtjes van korte duurtjes, zeiden ze vroeger. Maar weet u waar het wel om gaat? De geestelijke strijd. Dat is de werkelijkheid. En in die strijd worden ze bemoedigd, wordt hun hoofd omhoog geheven, mogen ze opzien tot de volleindiger en de overste leidsman van het geloof. Ze mogen onder de banier van Christus staan. Ze hebben de eed van toewijding afgelegd aan deze koning. Ze kunnen die eed niet in eigen kracht volbrengen. En daarom smeken ze de Heere dagelijks om kracht. Om de goede strijd des geloofs te strijden. Tegen de zonde, de duivel, de wereld. Tegen het eigen vlees. En u die christelijke strijders bent, u mag weten dat hij uw zon en schild is. Dat hij uw handen oefent ten strijde. En u hebt in uzelf geen kracht tegen de duivel en al zijn legermachten. Maar de Heere is uw kracht. Daar mag u gaan vluchten. En daar moet u door het woord van de Heere mag u weerstand bieden aan die verleidingen van de duivel. En aan de verleidingen om hoogmoedig te zijn. Om te veel van uzelf te denken. En tegen de verleiding om zelf genoegzaam te zijn. Maar juist een besef te hebben van eigen onwaardigheid en afhankelijkheid. En zo te zien op de Heere Jezus. En zo te zien op zijn schoonheid. En zo leert u door zijn genade uzelf te verloochenen. En dat u steunt en leunt alleen op het verzoenend bloed van Christus. Dat is de strijd. En steeds weer mag u naar hem terug om nieuwe krachten, elke dag opnieuw. Want hij geeft genade voor genade voor genade het leven lang. En de uitkomst hiervan is wandelen in witte klederen, in de hemel, zuiverheid. Gods kinderen zullen dan volledig gereinigd en gezuiverd zijn van het inwonend verderf. En de Heilige Geest die ze in hun leven nodig hadden, zullen ze straks volmaakt mee gevuld worden. En ze zullen de overwinning verkrijgen met vreugde en blijdschap. En de Heere zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Het boek waarin de Heere al de namen optekent van hen die de zaligheid zullen beërven. Ze zeggen het zo vaak van zichzelf. Nu heb ik te veel gezondigd. En hoe zal het nog verder met mij aflopen? Maar de Heere zal die strijders die zo vaak verliezen in zichzelf en steeds weer terug moeten komen naar de Heere om nieuwe genade en kracht ontvangen. De Heere zal hun namen nooit uitdoen uit dat boek. Maar de Heere zal zijn naam belijden voor zijn Vader. Vader, hier is hij voor wie ik betaald heb. Hij zal zijn naam belijden voor de engelen. Want de engelen worden uitgezonden op de jongste dag. Om al die uitverkorenen, al die strijders die maar zwak waren in zichzelf. Maar voortdurend opzagen naar hem. Om die strijders te vergaderen. Dat zullen de engelen doen. En daarom die oren heeft die horen. Wat de Geest tot de gemeenten zegt. Niet één van die strijders wordt door de Heere achtergelaten op het slagveld. Wees sterk in de Heere, getrouw tot de dood en uw verlosser leeft. Amen. Wij zingen Psalm 84, vers 6. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo hebt u opnieuw ons de spiegel voorgehouden. En u weet hoe het met ons is, persoonlijk. En zo bidden wij u, Heer, onder leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij onszelf mogen onderzoeken voor uw aangezicht. En dat wij mogen begeren werken die wel vol voor u gerekend worden. Werken die wel uit geloof voortkomen. Waarbij wij gericht zijn op uw eer. En waarbij wij u op het oog hebben. O Heere, we bidden u, ontferm u over ons. En leid en zegen ons. Wil de naprediker op uw woord zijn. En geef, Heere, dat geestelijke leven geschonken en verdiept zal worden. En dat zo wij werkelijk een levende gemeente mogen zijn van u. Heere, wilt u zo in de huizen werken, in de harten wonen en in uw genade op ons neerzien. Gedenk ons ook deze week verder. Bewaar en geleid ons. Behoed ons voor een onvoorbereid sterven. En heb dank voor wat u schonk. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 56. Ik heb de versen 2 en 5 opgegeven. Laten we alleen maar vers 5 zingen. Psalm 56, alleen het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.